Gemeente, het geloof, het geloofsleven, mag opbloeien vanuit de Heilige Schrift en vanuit de belijdenis van de kerk. Daarbuitenom groeit niks. Als onkruid. Alleen wat door het zaad van het woord ontkiemt, groeit, opwast. Dat is het gewas van het geloofsleven. Waarin men kan opwassen in de genade. Alleen de schrift heeft die wondere kracht. Daarbuiten niets. Wat we ook zouden doen, ook als predikheren, dat haalt niks uit. Als het woord niet is wat gezaaid wordt en waardoor de dingen geschieden. En als het woord is en na het woord is, dan is het ook conform de belijdenis van de kerk. Tot in zijn wezen. Ontzaglijk belangrijk deze dingen zo te stellen. Ze lijken eigenlijk vanzelfsprekend, maar zijn het geenszins. Want er groeit en bloeit zoveel in de kerk waar God niet van weet. Vandaar de toegespitste belijdenis op de wezenlijke dingen van de Heilige Schrift en de grote wezenlijke verbanden van het Heilige Evangelie. Nou, als wij zo de dingen stellen, vanuit de schrift de zaken benaderen, langs de lijnen van de confessie de belijdenis, dan voorkomt dat wildgroei en ook scheefgroei. En wat dat betreft is er zo ontzaglijk veel te doen in de kerk. Door God. Door Gods geest. Ja, ook niet voor mogelijk. Je ziet door de bomen het bos niet meer soms in de kerk. Waar het nou eigenlijk om gaat. Tenzij God weer saneren tussen beiden komt. En dat zijn de momenten waarop de belijdenis van de kerk werd geformuleerd. Met name de tijd van de reformatie. En vandaar dat we heel nauwkeurig deze uitgezette lijnen van de Heilige Schrift ook vanavond willen nagaan, want het gaat over de vleeswording van Christus. Dat lijkt eigenlijk zo'n eenvoudige zaak. Iets waar je alles van weet. Dan kunt u wel passeren vanavond. Het is al een tijd geleden kerst geweest. Dat weten we al. De vleeswording van Christus. Ja. Wat betekent het nou precies? Een stukje romantiek. God die op aarde kwam. Kindje Jezus. Bethlehem stal. Kerst. O, zo mooi, maar ook zo gevaarlijk. Nee, dat zeker niet. Het heeft niets te maken met romantiek. De vleeswording van Christus. Een stukje humanisme, dat wil zeggen veredeling van het mens zijn. Een nieuw begin van het mens zijn. Christus als het voorbeeld van de mens. Prototype van de nieuwe mens? Nee, eigenlijk ook niet. Eigenlijk ook niet. Wat is het dan wel? De vleeswording van de Zoon van God. Nou, je kunt het beste samenvatten als genade. Dat is nou de samengevatte genade van God. Dat is nou exclusief de genade van God geweest. En nog, de vleeswording van zijn Zoon. Dat is de genade die ik geloof. Conform het credo, ik geloof. En daar valt dit onder. Maar dan gaat het wel om een genade. En anders is het ook geen genade uiteraard. Van boven naar beneden. Van God naar ons. Helemaal bij God vandaan. Helemaal van God vandaan naar ons mensen toe. Die genade. Dat is trouwens de Bijbelse genade. De samengevatte genade van God die ingaat in onze werkelijkheid. In onze zondige werkelijkheid. Die daarin ingaat en daar in zekere zin in opgaat. En dan wordt het een beetje onbegrijpelijk. Het wordt eigenlijk helemaal onbegrijpelijk. Goed beschouwd, Bijbels beschouwd. Zo gelooft de kerk in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Dat is, zegt de catechismus, dat Christus de ware menselijke natuur door de werking van de Heilige Geest heeft aangenomen. Aangenomen. Aannemen. Waar horen we dat woord meer? Was het nog kort geleden dat we dit woord hebben gehoord? Is het nog heel onlangs geweest dat dit woord in de catechismus gebezigd werd? En heel nadrukkelijk geleerd werd? Bijbels gevonden. Hij heeft ons vlees aangenomen. Aannemen. Waar kan dat woord aannemen meer voor? U hebt gelijk, de vorige zondag, zondag 13, toen het ging om de aanneming tot kinderen. Aangenomen tot kind, geadopteerd tot kind van God. Geen kinderen van God op natuurlijke wijze, bij ons vandaan, maar tot kind van God geadopteerd, aangenomen, ook alweer spel van bovenaf. Als een wonder van Gods genade. Daar had je het Bijbelse woord aannemen, nietwaar? Uit de Romeinenbrief. Terug in de confessie, in de belijdenis van de kerk. En nu is er weer sprake van aannemen. Maar nu, van de Zoon van God, die ons menselijk vlees en bloed heeft aangenomen. Betekent dat dan hetzelfde? Ja, in zekere zin wel. In ieder geval, en dat laat zich toch wel redelijk begrijpen, in grote mate via verstandelijke lijnen, dat onze aanneming tot kinderen van God, indien daar al sprake van is, teruggaat op deze aanneming, dat de Zoon van God ons vlees en bloed heeft aangenomen. Ah, onze aanneming tot kind, onze adoptie tot kind van God, gaat terug op het feit dat de Zoon van God ons vlees en bloed heeft geadopteerd, aangenomen, tot het zijne zich gemaakt heeft. Ja? Het ene rust in het andere. Het ene rust op het andere. Het ene komt voort uit het andere. Het ene kan het ander niet missen. Dat houdt elkaar in evenwicht. Dat houdt elkaar in stand. En daartussen is het spanningsveld van het werk van Gods genade. Nou, dat is het eerste wat we vaststellen. Heel belangrijk om deze dingen zo te zien. Dat betekent immers dat herschepping, en daar gaat het eigenlijk om, ten ene male van onze kant onmogelijk is. Als deze ingreep van God vandaan kennelijk nodig was, dan betekent dat tegelijkertijd dat er van onze eigen kant geen enkele mogelijkheid was om iets nieuws te maken. Een nieuwe mens te worden. Een nieuw begin te maken. Kennelijk was dat afgesloten. Afgesneden. Onmogelijk. Er moest een totaal nieuw begin van God vandaan
plaatsvinden. Dat is in wezen de verkondiging van de vleeswording van de Zoon van God. Het onderstreept het failliet van ons mens zijn. Het onderstreept het absoluut gederailleerd zijn van ons schepselmatig mens zijn. Sluis. Fini. Voorbij. Hopeloos. Er is alleen maar hoop nu bij God vandaan, omdat hij kennelijk opnieuw begonnen is. Helemaal opnieuw begonnen is. Dat is de essentie, het wezen van deze belijdenis. Ik zei dus, herschepping, voor je eigen leven, is totaal onmogelijk van ons vandaan. Mag ik het dan zo zeggen, alleen wie dit beleeft, komt hij weer. Er komt de schrift weer. Er komt de geest weer. Alleen wie dit beleeft. Alleen wie dit doorleeft. Alleen wie de zaken zo beleeft en doorleeft. Die leert de mogelijkheid kennen voor het nieuwe begin. Even laten inwerken in je hart. Want het lijkt zo vanzelfsprekend wat ik zeg. Het is natuurlijk helemaal niet. Nog even. Alleen wie de onmogelijkheid inleeft. Voor een nieuw begin. Voor God. Voor die gaat de geest open. In de genade. Van bovenaf. Lijkt goed gemeen om deze dingen steeds opnieuw te onderstrepen. Want het sneeuwt zo gauw onder op het voorjaar. Zo gebeurt. Is de weg. Wat van God is. De schepping. En de herschepping van ons mens zijn. Wordt alleen maar teweeg gebracht door God. En daarom las ik expres natuurlijk die twee schriftlezingen. Genesis 1 en Lucas 1. Ik heb daar meer op gewezen. Het begin van de Bijbel, het begin van het Oude Testament, komt overeen met het begin van het Nieuwe Testament. Het begin van de Bijbel lees je dat de geest van God zweeft over de oerchaos. En dat hij dan scheppen bezig gaat. En God sprak, er zij. En dan komt het, het een na het ander. Hou die notie vast. Begin van de Bijbel. De geest van God zweefde op de aarde. Op de oerchaos, op de wateren. En ooit zei een professor in Utrecht. Eigenlijk moest je lezen, de geest van God broedde op de wateren. Op de oerchaos. Was scheppend over de oerchaos aanwezig. Toen kwam de schepping. Door het sprekende, spreken van God in deze geest. En precies hetzelfde heb je in het begin van het Nieuwe Testament. Als je even voor waarneming houdt dat het Lucas Evangelie ook het begin is van het Nieuwe Testament. En daar het eerste hoofdstuk. Ken de geschiedenis dat de engel Gods tot Maria komt en zegt, je zal een zoon ontvangen. En zij zegt, dat kan niet, want ik ben niet getrouwd. Ja, zegt die engel, maar dat waaruit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En dan lees je Lucas 1, dat de heilige geest, dan heb je die geest weer, haar overschaduwen zal. Terminologie uit het huwelijksleven. En wat u geboren zal worden, zal dan Gods zoon zijn. Daar heb je de overeenkomst tussen het begin van het Oude Testament en het begin van het Nieuwe Testament. Analogie, overeenkomst tussen het begin van de schepping en van de herschepping. Ook de herschepping is dus helemaal een daad van God uit het niets. Dat is scheppen. Dat is ook herscheppen. En om deze herschepping, deze radicaal nieuwe inzet mogelijk te maken, was er nodig de vleeswording van de Zoon van God. In de hand moet u het zien. Dus, eigenlijk wat het onzerzijds helemaal niet kan. En verstandelijk gezien helemaal eigenlijk niet mogelijk is. Je kunt het nooit verstandelijk op een rijtje zetten hoe dat nou ooit kon, de schepping. Hetzelfde geldt de herschepping. Dat is nooit rationeel verstandelijk na te trekken, te traceren, tot op zich hoe dat nou eigenlijk kan. Het is een kunnen, een mogelijkheid van God alleen. De herschepping. Evenzeals de schepping. Maar als u dan de lijnen doortrekt in het Oude Testament, dan ziet u hetzelfde gebeuren in het Oude Testament ten aanzien van het volk van God, het volk van Israël. God belooft dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zal vermorzelen. De kop van de Satan, de duivel die ons van God afgetrokken heeft, zal vermorzeld worden. Maar alle kinderen van Eva hebben dit nooit gekund. Ten spijt van welke inzet dan ook. Zelfs Henoch lukte dat niet. Laat staan David. Het was mens onmogelijk om de kop van de Satan te vermorzelen. Maar het zal wel gebeuren. Had God beloofd. Maar in die belofte lag Gods mogelijkheid. En tegelijkertijd onze onmogelijkheid. En het zaad van Abraham, Isaac en Jacob. Daarin zouden alle geslachten van de aarde gezegend worden. Universele belofte. Maar Sarah is onvruchtbaar. Tot in hoge ouderdom. In haar kan de belofte niet vervuld worden. Eigenlijk, toch, natuurlijkerwijze. En Rebecca heeft er 15 jaar op moeten wachten. Het kon eigenlijk niet meer. En Juda is geboren door geloofs- en gebedsvorstelingen heen. Denk aan het verhaal over Lea en Tamar. Samengevat in het Oude Testament wordt Gods genade werkelijkheid door het onmogelijke heen. Waar het eigenlijk niet kan. Daar krijgt Gods genade gestalte. En alleen daar. Dat is één kant van de zaak. En God houdt zijn beloften toch. Jawel. Maar op een wonderbaarlijke wijze. Die verstandelijk niet na te rekenen is. Niet na te gaan is. Ik wou maar zeggen, wees gewaarschuwd voor de zoveelste keer. Godsdienst, vroomheid, per verstandelijke conclusie, houdt het niet voor het aangezicht van God. Al is het nog zo mooi ingevuld, al wordt het nog zo mooi gepresenteerd, dat houdt niet voor het aangezicht van God. Afgelopen. Ik zei, wees gewaarschuwd. Anderzijds zeg ik, wees getroost. Want waar het kennelijk niet kan, daar kan het. En waar het zo te zien helemaal vastloopt, daar gaat God door. Dat zijn de lijnen van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. Dat zijn de lijnen van schepping en herschepping. Wees getroost. Als het niet lukt om bekeerd te worden, om te geloven, om om bij God te blijven, om de dingen vast te houden, om Gods beloften vast te houden. Wees getroost. Waar het niet kan, kan het. Kan het alleen. Ik blijf dit stipuleren, zolang mijn plaats hier is. Want dit is de schrift, en dit is de belijdenis van de kerk, en alleen zo wordt de mens zalig. Eigenlijk ben ik nu bezig met zoveel woorden weer te geven, wat onder de geheimenis is geweest van de vleeswording van de Zoon van God. Die onze ware menselijke natuur aangenomen heeft. Ja. Omdat wij tot God niet kunnen komen. Stapje dieper. Omdat wij tot God niet willen komen. Is Hij gekomen waar wij zijn. Is Hij exact gekomen waar wij vertoeven. In ons zondaar zijn, in ons afkerig zijn van God. Daar is Hij gekomen. Trep jij de draagwijdte, de rijkwijdte van de vleeswording van de Zoon van God. En dat is de betekenis van het waarachtig God en het waarachtig mens. Zo is de middelaar, weet u wel. Waarachtig mens. Immers uit het vlees en bloed van Maria. En zo heet hij de Zoon des mensen. Met recht en reden. Maar ook waarachtig God. Want uit de maagd Maria. Onmogelijk dus van menselijke kant gezien. Maar hier gaat Gods mogelijkheid in vervulling. En hier is hij de Zoon van God. Waarachtig mens, waarachtig God. Houd dat vast. Hierin ligt het evangelie. Hierin ligt de mogelijkheid van zalig worden. Je vraagt je af, waarom wordt die toch weggetheologiseerd in de moderne theologie? Nou, omdat het niet kan. Het verstand klopt niet. Ik heb de laatste tijd eens voerig bezig gehouden met moderne theologie. En dat geconfronteerd met de gereformeerde theologie. U kunt daarvan lezen als u wilt. En dan valt je op dat men in de moderne theologie eigenlijk alleen maar één ding consequent doet van begin tot eind. En dat is dit. Het wonder wegredeneren. Want het wonder kan niet. En een wonder kan niet. Toch? Moet je van moderne mensen niet verwachten. Wonderen kunnen niet. Kijk, dat de middeleeuwse mens nu in wonderen geloofde, dat was nog tot daaraan toe. Maar vandaag de dag meer. Kun je ook nooit waarmaken. Dat wonderen kunnen, dat er wonderen gebeuren. Ik zei, dat is het manco van de moderne theologie. Men gelooft niet in het wonder. En daarom kan het niet de maagdelijke geboorte van Christus. Tuurlijk niet. Ik zeg nu, dit is het manco onder ons. Dit is het manco in de gereformeerde gezindte. We geloven niet meer in wonderen. Nou, er niet in geloven. Op een bijgelovige manier nog wel. Maar eruit leven, uit het wonder. Waar vind je dat? Nou ja, hier en daar. Een wonder, als er is. Als men zonder ons in de zwaarste kringen toe, leeg uit het wonder van Gods genade. Dan ziet u maar hoe de moderne theologie ook onder ons heeft huisgehouden in feite. Dat is de secularisatie de verwerkelijking van onze gebeden gezind. Wonder is weg, doorgaans. Maar wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. En altijd door het wonder heen. Mag ik het eenvoudig zo samenvatten, zodat u bijblijft? En dat het u bijblijft. Als zalig worden voor ons nooit een wonder is geworden, dan staat u er buiten. Kun je het nog zo mooi aankleden allemaal? Als het nooit een wonder is geworden voor u en voor mij, dan staan we er buiten. Ja, zo eenvoudig is het eigenlijk. Ondertussen ligt hier het begin en het einde van het geestelijke leven. Waar? In het wonder. En alles wat daartussen is, wordt verklaard uit het wonder. En wat niet uit het wonder voorkomt, is vleeselijk. Misschien rechtzinnig vleeselijk, maakt allemaal niet uit. Vleeselijk en vreselijk. Op het wonder. Daar gaat het kennelijk om. En zo kan het dan toch maar daar, waar het voor u onmogelijk is. Ja, dat is evangelie hoor. Evangelie voor mensen die vastgelopen zijn. En die zegt, onder gebeuren, dan is het mij over en voorbij. Als God niet opnieuw begint, is het hopeloos. Ja, zegt iemand, dat is het nou net, hè? God moet een wonder doen. En dan wacht ik op. Wacht even. Dat wonder heeft hij wel gedaan. In zekere zin. Namelijk in de vleeswording van de Zoon van God. En dat wonder is ons allen wonderlijkerwijze toegezegd. In de belofte van het evangelie. U bent er gedoopt. Dan dien je een wonderlijk mens te wezen. En als je het niet bent, dan ben je een innerlijke tegenspraak. Het wonder is of je uitgezegd, door je heen gezegd, om je heen gezegd, betekent en verzegeld. En er gebeurt niks met je. Dat is de grootste innerlijke tegenspraak die er op aarde mogelijk is. Dus zeg nou nooit meer, ik wacht op dat wonder, want wat moet God doen? Lieve mens, dat heeft God al gedaan in zekere zin. Wat doet u ermee? Wat doe ik ermee? Ja, van huis uit maak ik het alleen maar kapot. En dan zeg ik, nee, ik wil dat niet, dat doe ik niet. Ik accepteer dat niet. En dat God dan toch juist daar naar je omziet. Dat is het wonder van zijn genade. Tegendraadse mensen. Gaat hij verbinden met zichzelf. Ik heb gezegd. Het wonder is in principe geschied. In de vleeswording van de Zoon van God. Toen de tweede Adam de plaats innam van de eerste Adam. En in die tweede Adam, het begin van de schepping van God, van de herschepping, daar binnen en daarin vindt plaats. Zal ik tot uw alle verrassing eens een prachtig ouderwets woord gebruiken? daarbinnen vindt plaats. De staatsverwisseling. En dat betekent dan toch maar dat je van standplaats verandert. In plaats van te zijn in Adam, mag je nu zijn de tweede Adam. In het begin van de schepping van God. Dus er gebeurt wat. Ja, wat dacht je? Wat dacht je? Er geschiet wat van Gods wegen. En niet zo weinig. Binnen het wonder van de genade. En dat vat Johannes samen in dat bekende woord. Het woord is vlees geworden. Onder vlees, dan moet u verstaan. Heb ik gevraagd vrijdagavond op de belijdenisavond, de aannemingsavond van de catechizanten. Wat betekent het ook weer? En er kwam een goed antwoord. Maar het blijkt toch steeds weer moeilijk te zijn om de Bijbels alomvattend te zeggen. Het woord is vlees geworden, dat betekent veel meer dan dat Jezus Christus ons menselijk vlees heeft aangenomen, onze lichamelijkheid heeft aangenomen. Het betekent ten diepste dat God is ingegaan in onze zondigheid, in onze opstandigheid, in onze van God afkerigheid, in ons doodsbestaan is ingegaan, ons doodsbestaan heeft aangenomen. Dat is vlees. Maar vlees staat tegenover de geest. De geest is van God, zonderloos, heilig, eeuwig. En vlees is van ons mensen. Nu is het woord van God ingegaan in onze door en door verdorven zondige werkelijkheid. En is daarmee één geworden. Begrijpt u dat? Als je het begrijpt, dan word je nooit zalig. Maar dat kun je niet begrijpen. Dat de zonderloze Zoon van God is ingegaan in onze zondige werkelijkheid en zich daarmee verenigd heeft zonder dat hij zonde deed. Dit kan niet volgens de wetten van de natuur. Maar het ging van de schrift en de belijdenis van de kerk. Nu wordt het wonder nog groter. De vleeswording is ontstaan door de werking van de Heilige Geest. Hoe is het mogelijk? Terwijl hij nooit zonde gedaan heeft. Vandaar dat Paulus geschreven heeft aan Timotheus 3. De verborgenheid van de godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Ons vlees en bloed. Amen. Gemeente, hier geschiet. Wat altijd onmogelijk is. Dat is de diepste intentie van dit dogma, deze belijdenis. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in hem. En dan gaat nu de catechismus vragen naar het nut. Wat nut verkrijgt u door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? De catechismus vraagt voortdurend naar het effect, het nut, wat heb je eraan? Het gaat niet alleen maar om een bepaalde bespiegeling, maar om een beschouwing. Wat heb je dan in je hart, in je leven? Is het antwoord heel bijbels en heel wezenlijk. Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Als u Bijbels onderwezen bent, en het onderwijs ontvangen hebt, en een plaats gegeven hebt, dan hoort u nu een heel belangrijk woord. Dat hij met zijn onschuld mijn zonde bedekt. U weet, bedekken is het wezen van de verzoening. Zoals het verzoendeksel de zonde bedekt. Door het verzoendeksel is het bloed van het lam, het offer. En dan uiterst persoonlijk, mijn zonde. Mijn zonde wordt bedekt met zijn onschuld. en volkomen heiligheid. En dan zo totaal en zo radicaal dat hij teruggrijpt naar het begin van hun bestaan. Denk aan David in Psalm 51. Ik ben in ongerechtigheid geboren en zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dat is de erfzonde. Tot zover gaat de belijdenis van zonde. De moderne theologie zegt dat is deprimerend. Dat werkt fatalisme in de hand. Maar het gaat hier om een negatief mensbeeld. Om een bijbels reëel mensbeeld. Zo is het. Zo ver gaat het. Tot zover reikt ons zondig zijn. Tot aan het prille begin in de moederschoot. Tot zover. In zonde ontvangen. Conceptie. In ongerechtigheid geboren. Wat David beleidt, geldt de mensheid. In zijn totaliteit. Dat is geen deprimerend mensbeeld, zoals de moderne theologie waar wil hebben, maar een reëel mensbeeld. De realiteit wordt onder ogen gezien. En dat is het begin van de genezing. Het gaat hier om de erfzonde. En de erfzonde is ten diepste de oorzaak van alle andere zonden. Nou ja, daar begint de geest. Daar al is de bedekking nodig in de vleeswording van Christus. Daarom. Dat hij met zijn onschuld, mijn zonde, waarin ik ontvangen geboren ben, voor het aangezicht van God bedekt. Hier gaat de verzoening tot aan het begin van een mens zijn in de moederschoot. Eer iets van u begon te leven, was alles in mijn boek geschreven. De verzoening, de bedekking met de heiligheid van Christus reikt vanaf het begin tot het eind. Dat is het wezen hier van de belijdenis. Kijk, vleeselijke vroomheid begint aan de andere kant. Je neemt wat pakken weg, wat zondige pakken weg, wat uitwassen weg. Je gaat hier wat snoeien, je gaat daar wat snoeien. En zo ga je van buiten naar binnen toe, weet u wel. En je probeert de epidemie te overwinnen, van buiten naar binnen. Zoveel mogelijk snoeien en saneren en corrigeren en bekeren. Zo ga je naar binnen toe. Maar de geest van de Vader en van de Zoon werkt van binnen naar buiten. Vanaf het meest prille begin van ons mens zijn, vangt de verzoening aan en zij reikt tot onze laatste ademsnik toe. En zo is hij letterlijk het begin en het einde, de Alpha en de Omega. Zo is het werkelijk helemaal op Gods werk, de zaligheid. Kijk, hij die een goed werk begonnen is, die is zelf het begin en die is zelf het einde. Ere zij God in de hoogste hemelen, dat hoort bij Maria's lage staat. En de vleeswording van Christus kun je alleen maar volhouden bij hoog en bij laag. Het gaat hier om God, die woont in de hoogte en die zeer laag ziet. Ga dan die God die in het heilige woont en die woont bij een verbrijzelde en verslagene van geest. Kijk, hier heb je de verzoening uit en te na, van begin tot eind. Wat is de troost van zijn heilige ontvangenis, dat God mij aanziet alsof ik niet gezondigd heb. Alsof ik nooit in het paradijs gevallen ben. Want zijn onschuld bedekt, verzoend. Mijn leven. Tot in het begin en tot aan het eind. Nou is de zaligheid radicaal en helemaal bij God vandaan. En dat is een kwestie van genade en dat is een kwestie van geloof. Hoe weet je dat? Hoe weet je dit? Dit weet je uit genade. En dit weet je in de genade. Amen.